Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanmorgen gaat onze houtpredikant, dominee Van Holte uit Stad aan het Haringsvliet, bij ons voor. Vanmorgen is er geen zondagsschool. U wordt van harte uitgenodigd om koffie of thee te drinken na de dienst in het koor van de kerk. Vanavond na de dienst is er het maandelijkse gebedsmoment in het koor van de kerk. Bid u met ons mee? In de persoonlijke voorbeden denken we aan de familie Bogaert en hun gezin in deze moeilijke periode. Voor Ina Heppinga, die immuuntherapie volgt, en voor haar man Wiegen. We bidden voor Johan Oskam en Maaike Pols, die met World Servants werkzaam zijn in Brazilië. We bidden voor de Karsten en Irene en hun werk in Azië. Daarbij denken we ook aan hun zonen die hier in Nederland verblijven. We bidden voor de gemeenteleden die niet meer thuis kunnen wonen, zoals mevrouw Douw de Hoop in de Schutse in Lopik en mevrouw het Gaaikos de Kastelein in Isselwaarde. We zijn dankbaar met mevrouw Corrie Vlug Boshuis van Jan van de Heideweg 330. Zij heeft weer een periodiek onderzoek gehad. De uitslag hiervan was goed. We zingen nu ter inleiding van deze dienst, voor zover mogelijk staande, lied 288 vers 1 en 2. Na het zingen van lied 288 vers 1 en 2 is er de gelegenheid voor persoonlijk stil het gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heer, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die de trouw bewaart van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Maar zullen we samen zingen Psalm 102, daarvan het 14e en het 15e vers. Psalm 102, een psalm die zingt van de menselijke vergankelijkheid en de goddelijke eeuwigheid. Het 14e vers: al het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen. Gewrocht, dat betekent geschapen. Door het vermogen van God, alle zijn ze in hun verband, een kunstwerk van uw wijze hand. En het 15e vers: als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Het tweede gedeelte van dit vers spreekt: maar gij hebt al opperwezen, nooit verandering te vrezen. 14 en 15 van Psalm 102. Deze zondagmorgen stellen we ons als gemeente en ook persoonlijk voor de spiegel van Gods heilige geboden. Daarna zingen we uit de bundel Weerklank, Psalm 74, het tweede en het achtste vers. Psalm 74 uit de bundel Weerklank, vers 2. Gedenk toch uw gemeente als wel eer, door u verlost en daarna vast bevestigd op Sion, waar uw woning was gevestigd. En ook het achtste vers: en toch is God van ouds mijn God en Heer, mijn koning die verlossing bracht op aarde. Ik noemde van Psalm 74 uit de bundel Weerklank, de versen 2 en 8, na de lezing van de heilige wet van onze God en de samenvatting zoals Jezus ons die leerde in het Nieuwe Testament. Toen sprak, en ook vanmorgen spreekt God. En hij zegt al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar uw barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon of uw dochter, nog ook uw dienaar of dienares, nog uw vee of de vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar of zijn dienares, nog zijn rund of zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Christus heeft ons deze wet samengevat in een hoofdsom. Hij heeft gezegd, u zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw vermogen. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet met de profeten. Amen. We gaan samen de Bijbel lezen vanmorgen, maar voor dat doen bidden we op de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Zullen we samen bidden. Aan de morgen van deze zondag mogen wij komen tot u, Heer onze God. Op deze plek waarvan we zongen dat het een heilige plek is, omdat u hier woont, uw huis. Een huis van gebed, het huis waar uw woord opengeslagen op de kansen ligt. En Heer, dan moeten wij mensen toch wel stil worden. Dan is het toch ook uw bedoeling dat wij hier binnenkomen, dat wij hier naartoe komen om in stilte te luisteren naar datgene wat u ons te zeggen hebt. En Heer, dat is een zegen dat dat kan, dat dat mag. Daarvoor mogen we u ook hartelijk dank zeggen dat u ons elke week maar weer dat rustpunt geeft van de week. De zondag, de heilige Sabbat, zoals u die hebt ingesteld. Maar tegelijkertijd weten we ook, Heer, hoe moeilijk het is om de dingen van het leven, om datgene wat ons bezet en bezighoudt, om dat achter ons te laten. Om rust te vinden te midden van datgene wat wellicht niet aan de buitenkant is te zien, maar wat ons speelt in ons leven, in ons hart, in ons denken, in ons doen. Waar we mee bezig zijn, waar we ons zorgen om maken. En daarom bidden wij u, Heer, onze God, geef dat we werkelijk ook die stilte mogen vinden die nodig is om uw stem op te merken. Om uw woord te kunnen horen en om het te kunnen verstaan. En om van daaruit ook weer de week in te kunnen gaan. En zo mogen we u in deze vakantietijd dank zeggen dat u met de verkondiging van het evangelie doorgaat. Wellicht velen uit de gemeente op vakantie gegaan of wellicht nog van plan om te gaan. En wij bidden u, Heer onze God, wilt u met allen zijn die zo vanuit de gemeente vertrokken zijn. Geef dat ze weer in veiligheid ook mogen terugkeren. Wij vragen u ook, Heer, wilt u geven dat in deze vakantietijd ook het woord mag doorgaan. En dat de verkondiging van het evangelie juist dan ook bij ons binnen mag komen. Als we de gelegenheid, de tijd ervoor hebben om ons daarop te bezinnen. Om daarmee bezig te zijn. Dank, Heer, voor zoveel goedheid en zegen dat we als gemeente en oud-predikant elkaar weer mogen ontmoeten. En dat we samen in de verkondiging van uw woord u mogen ontmoeten. Trouwens al eerder. Want u sprak ons aan vanmorgen. Ik ben de Heere. Ik ben uw God. Ik ben jouw God. En Heer, die boodschap die mag telkens maar weer zondag aan zondag klinken. Daar mogen we uit leven. Daar mogen we ons door vastgehouden weten. Te midden van alle dingen die op deze wereld zijn. En daarom bidden we ook vanmorgen. Geef al wat nodig is, o God. Schenk uw Heilige Geest bij uw woord. Opdat uw woorden bij ons binnenkomen. Opdat ze ons stilzetten. Opdat ze ons dragen. Opdat ze ons ook toekomst geven. En zo vragen wij om een zegen over deze dienst. Voor ons hier in de kerk. Wij danken u dat we hier kunnen en mogen zijn. Dat u ons gezondheid en levenskrachten geeft om hier te mogen komen. We bidden u ook voor allen die thuis meeluisteren, die meekijken, die zich met de gemeente verbonden weten. We willen ook daar uw heilige zegen en uw lieve geest schenken, opdat ook daar uw woord gehoord en geloofd mag worden. Opdat ook daar kracht mag worden geput, ook in de huiskamer waar meegeluisterd en meegekeken wordt met deze dienst. Wil daar zijn, Heren, waar mensen uw woord horen. Niet alleen hier in IJsselstein, maar wereldwijd. Geef zo uw zegen bij uw woord. Hoor onze gebeden. Aanvaard onze dank. We bidden en vragen het, o God, uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. We gaan samen het woord van onze God lezen. Dat doen we in het Oude Testament. Het eerste boek van Samuel. Daarvan het zevende hoofdstuk. 1 Samuel 7. Geschiedenissen van Samuel zijn wel bekend, denk ik, bij de meesten. Israël wordt aangevallen door allerlei vijanden van rondom, met name de Filistijnen. De ark van het verbond is weg, is weer teruggekomen ook. En dan lezen we het eerste Samuelboek in het zevende hoofdstuk, wat zich daarna afspeelt. Eli, de hoge priester, is overleden. Zijn zonen hebben er niet zoveel van gemaakt. En die zijn inmiddels ook in de strijd omgekomen. En dan lezen we het zevende hoofdstuk van het eerste Samuelboek. Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark van de Heere en brachten die in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van de Heere zorg te dragen. Het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim verbleef, dat er veel dagen verliepen en het werden 20 jaren. Het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. En toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen, dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. En daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg, en ze dienden de Heere alleen. En verder zei Samuel: roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. En ze kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten dat uit voor het aangezicht van de Heere. En zij vasten op die dag en zeiden daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. En toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. En toen de Israëlieten dat hoorden, werden ze bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heer onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. En toen nam Samuel een melklammetje en offerde dat in zijn geheel als brandoffer voor de Heer. Samuel riep tot de Heer voor Israël en de Heer verhoorde hem. En het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanwonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat ze door Israël verslagen werden. En de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Bet-Kar. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. En hij gaf hem de naam Eben Haezer. En hij zei: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En zo werden de Filistijnen vernederd. En ze kwamen niet meer in het gebied van Israël. Want al de dagen van Samuel was de hand van de Heere tegen de Filistijnen. En de steden die de Filistijnen van Israël afgenomen hadden, kwamen weer in het bezit van Israël. Van Ekron tot Gat. Ook ontrukte Israël het bijbehorende gebied aan de macht van de Filistijnen. Ook was er vrede tussen Israël en de Amorieten. Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. Hij ging van jaar tot jaar het land rond, langs Bethel, Gilgal en Mispa. En hij gaf leiding aan Israël in al die plaatsen. Daarna keerde hij terug naar Rama, want daar was zijn huis. En daar gaf hij leiding aan Israël en hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover onze schriftlezing. Tekst voor de prediking vinden we in vers 12. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. En hij gaf hem de naam Eben Haezer. En hij zei: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Even voor onze jongens en meisjes. Vroeger zat ik op een school, toen ik zo oud was als jullie, op een school die heette de Eben Haezer school. En toen ik zo oud was als jullie, toen begreep ik eigenlijk helemaal niet wat dat er eigenlijk op de gevel van de school stond. Waarom dat er stond? Later natuurlijk wel, want toen ging ik in de Bijbel lezen en toen bleek het uit de Bijbel te komen. 1 Samuel 7 vers 12. Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Daar willen we vanmorgen over nadenken. Ik begreep dat er geen zondagsschool is, dus jullie mogen in ons midden blijven. En dan, ja, dan zie je daar in die naam zie je iets. Eben Haezer, tot hiertoe. Dan moet je eigenlijk even stilstaan. Dan moet je eigenlijk even achterom kijken. Ja, want waar heeft de Heer ons dan mee geholpen? Even terugkijken in het leven. Kijken waar de Heer er was, waar God er was, wat hij gedaan heeft. Soms meer dan je denkt hoor. En dan kijk je ook naar het heden. Ja, waar sta je nu? Waar ben je nu? Wie ben je nu eigenlijk? En nou, dat geeft dan ook een ja, toch in deze naam ligt dat ook verborgen. Tot hiertoe. En als we dan nog een klein stapje verder maken straks in de preek, dan denken we ook aan de toekomst. Want God die er was in het verleden, hij is er nu in het heden en hij zal er ook zijn in de toekomst. Nou, daar gaan we over nadenken vanmorgen. We gaan eerst zingen met elkaar. Dat doen we uit de 61ste psalm, daarvan het 4e en het 8e vers, ter voorbereiding op de verkondiging. Psalm 61 vers 4. Want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mijn gelofte en wee gehoord. En ook het achtste vers van Psalm 61. En stel, het moet het zevende vers zijn. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven, uw majesteit. Van de 61ste psalm, dus het vierde en het zevende vers, ter voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, jongelui, wat kan er in een paar jaar tijd veel veranderen? Je komt op een plek waar je lang niet geweest bent. En dan denk je, oh, wat is er allemaal veranderd. Ik ken het bijna niet meer terug. Van hoe het vroeger was. Je gaat verhuizen, na een tijdje kom je weer in je oude woonplaats, weet je wel. Waar je elke straatsteen kende en zo. En dan denk je, jongen, ik ken er eigenlijk niks meer van terug. Zoveel veranderd. Zoveel anders dan vroeger. Maar jongelui hebben daar vaak niet zo'n erg in. Hè? Die accepteren dat heel makkelijk. Die passen zich makkelijk aan een nieuwe situatie. Maar als je wat ouder bent, dan zie je dat veel scherper. Dan denk je, jongen, wat is er toch veel veranderd. Hè? Soms veranderen dingen plotseling, abrupt. Voor je er erg in hebt. Soms ook heel geleidelijk. En op een hele lange manier. Langdurig. Maar als we de tijd is ervoor nemen op deze zondag, vakantiezondag, rustdag, om eens even ons te bezinnen, terug te kijken op het leven, dan moet je dat inderdaad ook zeggen. Er is zoveel veranderd. Onze levensjaren zijn voorbij gegaan, maar het is anders dan vroeger. Een nieuwe generatie heeft het levenslicht gezien. Het voorgeslacht is van ons heen gegaan. Veel is er veranderd. En wij zelf, dat vergeten we zo vaak, hè? Wij zelf veranderen mee. Of we nou willen of niet. We denken anders dan vroeger. We spreken anders dan vroeger. We kijken anders tegen de wereld aan dan dat we een aantal jaren geleden deden. Kortom, de jaren die achter ons liggen, gemeente, jongelui, die hebben ons beroerd. Die hebben iets met ons gedaan. Niet alleen uiterlijk, dat zie je zo. En zeg je, ik ben ook oud geworden, zeg je. Maar ook innerlijk zijn we veranderd. Vaak willen we dat niet zo erg toegeven, maar het is vaak wel zo. Als je dan jong bent, ja, dan valt dat eigenlijk nauwelijks op. Je wil vooruit. Het gaat een jong mens eigenlijk nooit snel genoeg. Misschien heb je je diploma wel gehaald, afgelopen voorjaar. Maar ja, dan denk je gelijk weer aan de volgende opleiding. Wat ga je doen? Hoe ga je je carrière inrichten? Welke richting ga je op? En ondertussen blijven al die veranderingen maar doorgaan. Gemerkt of ongemerkt. Bewust of onbewust. Gemeente, te midden van dat alles moeten we natuurlijk wel beseffen dat één ding hetzelfde blijft. En dat is het woord van onze God. Waarom? Nou, omdat God onveranderlijk is. De Heere onze God is onveranderlijk. Hij wordt door de gang van de tijd niet meegenomen. Hij wordt niet aangetast en aangeraakt en door het verglijden van de jaren. Hij blijft dezelfde. We zongen ervan met de woorden van Psalm 102. Als een kleed zal het alles verouderen. Niets kan hier zijn stand behouden. We kennen het. De dingen van hier beneden, de aardse dingen, de menselijke dingen veranderen. Allemaal. Maar dan zingt diezelfde dichter in dat 15e vers van Psalm 102. Van de blijvende trouw van onze God. Maar gij hebt, o opperwezen, geen verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult zelfs de eeuwigheid verduren. En als we dan vanmorgen met elkaar in de kerk zijn, als we door God worden samengeroepen in de eredienst, dan is het goed om ons eens even te bezinnen, om eens even stil te staan. Ik zou zeggen, daar is de vakantietijd ook eigenlijk heel geschikt voor. Als het gewoon de dingen eventjes van ons weggenomen worden en we hebben even de rust en de tijd om ons te bezinnen. Trouwens, als we ouder worden, dan hebben we daar sowieso de tijd voor, hè? De rust van de zondag, maar ook in alle andere dingen van de week. Tijd in de ouderdom wordt ons gegeven om terug te zien. Die wordt ons daarvoor ook geschonken om op het leven terug te zien. In alle rust, bij het klimmen van de jaren. Dan is het een zegen als we nog gezond zijn, als een zegen als we nog helder van geest zijn, nog terug kunnen kijken. Dat we de gelegenheid van God nog ontvangen om ons te bezinnen, om te gedenken. Maar tegelijkertijd zeg ik er wel bij, ook voor jongeren is dat nodig. Ook voor jonge mensen is het nodig om af en toe eens even stil te staan, eens even achterom te kijken. En eens even te bezinnen bij jezelf, waar ben ik er eigenlijk mee bezig? Hoe ben ik hier gekomen? Hoe ben ik zo geworden zoals ik nu ben? Ook voor hen die in het volle leven staan. Grote verantwoordelijkheden dragen. In de kerk, in de maatschappij, in de zorg, in de politiek of waar dan ook. Wat is het nodig? Om niet door het leven geleefd te worden. Om niet geregeerd te worden door wat er in je agenda staat. Of door wat je allemaal moet. Of denkt te moeten. En daarom roept God ons op deze rustdag samen, deze zondag en de vakantietijd, om eens stil te staan. Om eens even om te zien voor we weer verder gaan. Ondanks alle omstandigheden. Ondanks alles wat ons kan bezighouden. En dat kan heel veel zijn. Lees dat ook in 1 Samuel 7. Samen gelezen hoe het volk bijeenkomt in Mispa, samengeroepen door Samuel, de profeet van God. En wat doen de Filistijnen dan? Die denken, nu hebben we ze. Die grijpen naar de wapens en die trekken op tegen Israël. Vijanden. Maar ondanks die dreiging van die vijanden, ondanks de omstandigheden, komt het volk samen. Op aangeven van Samuel in Mispa. En dat niet om de wapens op te nemen tegen de Filistijnen. Moet je eens opletten. Niet om de strijd aan te binden, het land en het volk te verdedigen, maar een dag van verootmoediging, gebed en vasten. Ik lees het in de versen 4 tot 6 van het hoofdstuk wat we samen hebben gelezen. Daar deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg. En ze dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel, roep heel Israël te Mispa bijeen. Dan zal ik voor u tot de Heere bidden. En ze kwamen in Mispa bij elkaar. En schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. En zij vasten op die dag. En zeiden, we hebben tegen de Heere gezondigd. Het uitgieten van het water. Dat is een symbool van het gebed. Dat je je hart als het ware uitstort voor God. Dat je je leven als het ware blootlegt voor de Heer. Een ritueel wat we soms in de psalmen ook wel tegenkomen. En dan ook vasten. Concentratie op datgene wat echt belangrijk is. Concentratie op hetgeen wat van God uit en van eeuwigheidswaarde is. Dan wil je zeggen, gemeente, laat het maar meenemen. Want wat zie je gebeuren in dit hoofdstuk 1 Samuel 7? Dat geeft juist die verandering. Dat geeft van God uit die ommekeer. Niet de menselijke actie. Niet onze prestaties. Niet onze wapenfeiten. Maar ootmoedig terugkeren tot de Heere. Verootmoediging, vasten en gebed. Laat maar meenemen. Joh, hoe is het? Ja, druk, druk. Druk, druk. Altijd maar druk, toch? Maar hier leren we dat het gebed tot God voorop gaat. Ootmoedig tot God gaan. In alle omstandigheden van het leven. Hoe zegt Jezus dat later in het Nieuwe Testament? Hij zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u toegeworpen worden. Dat blijkt ook wel uit het vervolg van dit hoofdstuk 1 Samuel 7. Dan gaat God ook werken. Dan komt God ook over op het gebed van Samuel. Het offer gebracht. Verootmoediging, schuldbelijdenis door het volk. En dan gaat God ook werken. Zodat we even verderop in de woorden van 1 Samuel 7 in het 12e vers. Die bekende woorden lezen, die prachtige naam die Samuel geeft aan die gedenksteen die opgericht wordt tussen Mispa en Sen Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Een gedenkteken. Een monument. Een naam die we ook vaak tegenkomen, ik zei het al, op scholen. Op kerkelijke gebouwen. Op huizen en hofsteden. Eben Haezer, tot hiertoe. Dan mogen we terugkijken op datgene wat God gedaan heeft. Hoe hij ons geleid en gebracht heeft. Vooral dat lijden, dat komt in dit hoofdstuk heel sterk naar voren. Hè? Tot drie keer toe lazen we dat Samuel leiding geeft aan het volk van Israël. Je voelt het als de leiding vanuit de schrift. Dat is de leiding van Gods geest. Hoe heeft God ons leven geleid? Dat is eigenlijk de vraag die in deze tekst ligt opgesloten. Eben Haezer, tot hiertoe. Maar dan mogen we, gemeente Jonah, dan mogen we ook stilstaan bij het heden. Ook hier en nu. Even pas op de plaats maken om te zien hoe het nu is. Een moment van bezinning. Een gedenksteen oprichten. Ach, ik weet wel. Dat stelt natuurlijk op zich niet zo gek veel voor. Een steen is ook maar een steen natuurlijk. En een naam is maar een naam. Maar het gaat erom waar die steen naar verwijst. Een opgericht teken voor het volk van Israël om eens eventjes terug te denken. Om eens even te bezinnen. Om eens even stil te staan. Een gedenksteen die spreekt. Je hebt ook soms in een kerk of in een gebouw, dat er bij de opening, bij de deur, een gedenksteen zit. Meestal degene die de eerste steen gelegd heeft, of wanneer het gebouw gebouwd is, of met andere dingen die er van belang zijn. Een gedenksteen. Een vaste boodschap. Een onveranderlijke tijding. Iets wat niet vergeten mag worden. Hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Door hem ben ik die ik ben. Door hem sta ik waar ik nu sta. Laten we eens even kijken waarom dat juist hier aan de orde is. Nou, het volk van Israël werd tientallen jaren lang door de volkeren van rondom, de Amorieten, de Ferizieten, de Filistijnen vooral, werden ze belaagd en overheerst. Het volksbestaan van Israël was getiranniseerd. De ark van het verbond was in Filistijnse handen gekomen. Door die oorlog waarin Hofni en Pinahas, de zonen van Eli, gestorven waren. Omgekomen in de oorlog. Israël had alles verloren, zelfs het symbool van haar God verloren. De ark van het verbond. De oogsten waren geplunderd. En de heidenen waren gekomen. Israël was de wanhoop nabij. Maar dan gebeurt er iets. Dan gaat God ingrijpen. Het heeft meer dan 20 jaar geduurd, hè, nadat die ark teruggekomen was, zo lazen we dat ook. Nadat die ark teruggekomen was uit het Filistijnse land, was het 20 jaar geduurd. Hè. Een hele tijd hoor. Maar dan gaat God ingrijpen. Hij slaat de Filistijnen, waardoor ze in wanhoop de ark terugsturen. Wat gebeurt er allemaal daar in het land van de Filistijnen als de ark daar is? Dagon, die machtige god, dat grote godsbeeld dat stond in de tempel. Op een morgen komen de priesters na de nacht weer de tempel binnen en dan ligt Dagon in stukken. Zijn handen liggen op de dorpel en hij ligt als het ware geknield voor de ark. Nou, ze hebben de zaak weer netjes bij elkaar gebracht natuurlijk, want ja, dat kon niet. Maar er breken ook ernstige ziekten uit onder het volk van de Filistijnen. En dan krijgt de God van Israël de schuld. Zal in die houten kist zitten, die ark zitten. En ze sturen hem terug, ze zetten hem op een wagen, sturen hem terug. En hij komt bij Kiriath Jearim de grens over. Hij wordt daar neergezet, later nog even 1 keer verplaatst en blijft dan 20 jaar staan. Ark op een wagen, door koeien voortgetrokken. Maar toen werd het Israël wel weer duidelijk. Het symbool van Gods aanwezigheid, van zijn tegenwoordigheid, van zijn verbond, is er weer. Het teken van Gods genade en hulp is weer in ons midden. Er klinkt ook een stem. En dan geeft de Heer het volk niet alleen de ark terug. Maar dan geeft God aan Israël ook weer een profeet. Samuel. Het symbool van het verbond is terug. En er klinkt een stem, de stem van God. Wat zou het kunnen betekenen? Voor het leven van u en van mij en van jou. Het teken van het verbond. Je heilige doop. Door God aan je gegeven toen je heel klein was nog. Of misschien toen je volwassen was, dan ook nog. Maar het teken van Gods verbond. Het is er altijd. Ook al zie je het soms niet, ook al denk je er soms helemaal niet aan. Het is er wel. En dan de stem van God, die elke zondag klinken mag door de verkondiging van het heilige evangelie. Dan opent God de mond van Samuel om zijn volk te richten en te leren, leiding te geven, zo staat er. Hè? Ik lees het in dit gedeelte. Samuel sprak tot het hele huis van Israël. God verheft zijn stem weer, hij spreekt weer, hij is er weer. Van een zegen, van een genade. En tegelijkertijd ook die ernstige oproep. Oproep tot bekering. Doe de vreemde goden weg uit jullie midden. En dan wijst Samuel zijn volk de weg van het gebed. De weg van de verootmoediging. Daar is durf voor nodig, hè, om dat te doen. Oprukkende vijanden. De Filistijnen die hun wapens sluiten. En dan bij elkaar komen in Mispa met het hele volk. Verootmoediging en gebed. Maar mag ik zeggen vanmorgen. Gemeente jongens, dat gaat nou altijd zo als God gaat spreken. In alle omstandigheden. Dan spreekt hij woorden van vrede en genade. Jawel, van verzoening en vergeving. Maar dan klinkt tegelijkertijd ook altijd het appel van geloof en bekering. Dan worden we ook afgemaand van onze verkeerde wegen. Dan roept God ons ook terug van heilloze paden. Dan gaat dat er samen op. Dat moeten we nooit vergeten. Als wij mogen gedenken tot hiertoe. Als wij Gods hulp en nabijheid mogen opmerken in ons leven, dan is er reden voor dankbaarheid en blijdschap. Jazeker. Maar tegelijkertijd moeten we ook wel beseffen dat dat nooit vrijblijvend is. En het klinkt ook altijd een ernstige vermaning. Kijk maar wat er gebeurt. Als Samuel in Gods naam tot het volk gaat spreken, dan komt die massale volksoploop in Mispa tot verootmoediging. We zouden vandaag terecht zeggen, een opwekking. Een terugkeer naar God toe. Verootmoediging, gebed en offer. Ja, wat stelt het eigenlijk voor? Wat stelt het eigenlijk voor in verhouding tot de omstandigheden? Oorlogsdreiging notabene. Maar schijnbedriegt. Kijk maar eens wat er gebeurt. Als dan die vijanden komen, dan hoeft Israël niet eens de wapens te grijpen. Want dan gaat God zelf door middel van een machtig onweer die Filistijnen verwarren. En op de vlucht jagen. En dan kan Israël ze zomaar achterna jagen. Dan voert God vanuit de hemel strijd. Ik moet denken aan die geschiedenis ook. Een paar hoofdstukken terug in de Bijbel. Waar de uittocht is. Dan zegt God. Als het gaat om de Egyptenaren. Zegt God, jullie zullen stil zijn. Dan zal ik wel strijden. Dat gebeurt ook hier. En dan de woorden van onze tekst. Samuel richt een steen op. Op de weg tussen Mispa en Sen. En noemt die steen Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En dan een vraag. Een vraag aan jongeren. Als je nog staat aan het begin van je leven. Ook een vraag aan ouderen. Als je al vergevorderd bent op de levensweg. Kun je die momenten aanwijzen in je leven. Dat God er was. Dat de Heere zijn verlossing, zijn hulp toonde. Als in tijden van ziekte genezing geschonken werd. Als in verdriet en gemis de troost van God ervaren mocht worden. Dat je in de teleurstellingen van het leven toch mocht weten. Dat God niet loslaat. Dat Hij gedenkt aan zijn verbond, aan zijn woorden. We zijn het helemaal aan het begin, hè? God is onveranderlijk, ook daarin. Dat je het belijden moet, tot hiertoe. Terugziende op wat God deed. Stilstaan bij de dingen. Zomaar midden op de weg van het leven. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En let er dan eens op. Het oprichten van het gedenkteken door Samuel, dat gebeurt als de strijd gestreden is. Als God de vijanden voor het aangezicht van Israël verslagen heeft. Als de verlossing een feit is. En let ook eens op die weg van Mispa naar Sen. De hoogte Mispa. Die weg die loopt naar beneden. Naar Sen. Waarschijnlijk het huidige Bet-Saan. Dat betekent letterlijk klip. Een diepgelegen klip waar je bedacht op moet zijn. Een verborgen steen. Waar je op kunt stoten of voor je er erg in hebt. Een struikelsteen. De weg van Mispa naar Sen. Zie je hoe die weg loopt? Die loopt van de hoogte naar de diepte. Dat is de weg van het hoogtepunt naar de laagte. Bergafwaarts. En juist langs die weg richt Samuel dat teken van Gods genade en van Gods goedheid op. Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere geholpen. En wat is dat ook vaak in het leven van mensen vandaag de dag werkelijkheid. Ook als het goed gaat, als de vooruitgang wordt geboekt, ja dan vergeten we makkelijk een gedenksteen voor God op te richten. Dan denken we er niet zo vaak aan. Teken van de doop bijvoorbeeld, wanneer denk je daar nou aan? Wanneer ben je daar nou echt mee bezig? Ook biddend voor Gods aangezicht. Als het goed gaat, dan doen we dat niet zo vaak. Dan is er niet zoveel behoefte om stil te staan en te bezinnen. Maar als het nou eens bergafwaarts gaat. Als de weg van het leven naar beneden loopt. Dan worden onze ogen vaak geopend voor wat God gedaan heeft. Voor wie God is. Dan gaan we tot Hem bidden. Dan gaan we tot Hem roepen. Net als Israël. Bid. Ze zeggen Samuel, bid voor ons tot de Heere, zeggen ze. Wat zegt de Heer dan? Van nou, Jan. Nee. Nou, wij doen, hè. Toen had je hem ook niet nodig en nou bekijk je het. Nee, zo niet. Dan is God die gedenkt aan zijn verbond. Dan is die God die zijn handen naar je uitstrekt. Die je vasthoudt. De schrift leert ons vanmorgen, gemeente jongen uit, de schrift leert ons vanmorgen hier roemen in de strijd. Roemen in de verdrukking. Wat Paulus later zegt in het Nieuwe Testament, weet je wel, in de Korinthebrief. Wij roemen in zwakheden, zegt hij daar. Wij roemen in het kruis van Christus. Dan is het de grote vraag, niet wat ik heb en wat ik allemaal kan. Maar dan is het de vraag of wij afweten van de hulp van God. Van de afhankelijkheid van de Heer in alle omstandigheden. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Dat is de vraag die vanuit dit gedeelte naar ons toe komt. Of we in ons leven die helpende hand van God kunnen aanwijzen. Of we hem daarvoor in dankbaarheid ook willen erkennen. God die helpt in nood, zo zingt de dichter van de psalm, is in Sion groot. Maar niet alleen in Sion, want hij is ook voor ons, die grote God, die vandaag de dag nog dezelfde is. De God van Samuel. Kijk, dat is die dankbare levenshouding als we achterom mogen kijken. De verheerlijking van de Heere zien in zijn ontferming en genade. Alles aan hem te danken. Weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt elke dag van je leven een Eben Ha-Ezer. Ook al spreekt het op het ene moment misschien sterker dan het andere. Ja, dan worden we zelf toonbeelden, symbolen, tekenen van Gods trouw en van Gods hulp. Ook voor anderen. Dan kijk ik niet meer op wat ik zelf allemaal kan en wat ik gepresteerd heb. Dan telt niet meer wat ik allemaal heb. Maar dan gaat het er in ons leven om wie de Heere geweest is. En wie hij nog is. Ik vind het zo mooi dat die twee dingen in dit woord Eben Ha-Ezer zo verbonden zijn. Tot hiertoe. Dat is het verleden, maar dat is ook het heden. En dan ga ik nog een stapje verder vanmorgen. Dan komt er nog een vraag op ons af. Wat heeft die hulp van God met ons gedaan? Wat heeft het woord van God, het teken van God, wat heeft het ons gedaan? Waar brengt het ons? Heeft het ons dwars door de strijd heen, net als bij Israël, gebracht tot de verootmoediging? Tot de verlossing? Verlossing van hun vijanden. Dat ontvingen ze hier. En dat is een vraag die met klem op ons afkomt vanmorgen. We belijden het zondag aan zondag. Onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We kunnen het misschien in de gang van ons leven wel aanwijzen. Dat Gods hand tot hiertoe en tot daartoe en tot daartoe heeft geholpen. Maar dan de vraag naar de verlossing van schuld en zonde. Mag het daar ook van gelden? Ook geestelijk. Eben Ha-Ezer. Dat zien we in dit hoofdstuk gebeuren. Verontmoediging op de berg van Mispa. Voor het hele volk. Om terug te keren tot God met belijdenis van schuld. Een vraag die dringt om een antwoord. Ook voor jongeren, ook voor ouderen. Tot hiertoe. Elke dag weer opnieuw. Daar gaat het toch om. Dat is de God van Samuel, ik zei het al, dat is de God van Samuel ook vandaag nog dezelfde. Samuel mocht het zeggen tegen het volk, richt dan uw hart op de Heere, dient hem alleen, zo zal hij u verlossen. En daarvoor is het ook nu nog niet te laat. Als ik zeggen mag, Eben Ha-Ezer, tot hiertoe heeft de Heere geholpen, dan is dat nog steeds heden van Gods genade, want ook vandaag klinkt zijn stem. Ook vandaag mogen we bepaald en stilgezet worden bij het teken van Gods genade en verbond. Als ik het zeggen mag, Eben Ha-Ezer, tot hiertoe. Dan kijken we niet alleen maar terug naar het verleden. Maar dan mag ik ook zien op het heden. Wie wil God zijn ook vandaag voor een zondig mens? Wie wil de Heer zijn voor een mens die ook vandaag de vrede met God niet kent? Hij wil je geven. Ga naar hem toe. Vouw je handen. Verootmoedig je voor het aangezicht van God. Kijk eens naar Israël. Keer op keer hadden ze de afgoden gediend. Keer op keer waren ze achter de vreemde volken aangegaan om hun goden te vereren. En ze hadden de dienst van God verkwanseld. Maar in de weg van de verootmoediging keert God tot hen terug. Onze hulp is van de Heere. Maar dan mag ik het ook weten dat God nooit laat varen het werk van zijn hand. Gods werk in ons leven. Daar valt al ons zwoegen en slaven bij in het niet. Die God die werkt door zijn Heilige Geest ook vandaag in zijn kerk, in zijn gemeente, in ons persoonlijk leven. Die laat niet los. Ziende op Gods trouw in het verleden, mag ik weten, hij is er ook vandaag en hij spreekt ook vandaag. Maar dan mag ik ook vertrouwen op de toekomst. Hij laat niet los, hij blijft getrouw aan zijn woord. God vervult zijn heilige raad, zijn beloftenissen zullen hun vervulling niet missen. Zoals Israël dacht in Psalm 77. Als we het in de wereld om ons heen zien, als onze gedachten ons vooruitsnellen, dan hou je hart vast toch. Wat er vandaag de dag aan de hand is in de wereld. De toekomst. Eén groot vraagteken. Één grote onzekerheid. Economisch. Maar ook als het gaat om de wereldvrede. Als het gaat om het geestelijke. Wat blijft er nog van over? En toch. Wij mogen weten. Dat de Heer het mij leert zeggen. Tot hiertoe heeft de Heer mij geholpen. Eben Haezer. Dan mag ik ook vol vertrouwen, steunend op wat God deed en doet, de toekomst tegemoet zien. En zingen met de dichter, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Eben Haezer, om het ook voor de toekomst te beleiden. Geleid door Gods geest, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Psalm 68 vers 10 is ons antwoord op de verkondiging. Psalm 68, daarvan het 10e vers. Naast de voorbeden die zojuist door de ouderling van dienst zijn genoemd, willen we ook danken voor de vrijheid die we hebben om tweemaal per zondag samen te komen. Ontmoetingen rondom het geopende woord van God. We bidden dat de oorlog in Oekraïne en in Iran tot een einde mag komen. We bidden voor Israël om wijsheid in moeilijke omstandigheden waarin ze verkeren. We bidden ook voor de militairen die werkzaam zijn in binnen- en buitenland. Ook mogen we bidden voor de overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Zullen we samen danken en bidden. Ja, heren, zo bent u naar ons toegekomen vanmorgen op deze zondag. In de vakantietijd, rustdag. Om ons een ogenblik te bezinnen. Stil te staan. Stilgezet te worden. Bij die steen. Die opgericht is door Samuel. Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En heren, wat is het nodig? Dat we door de verkondiging van het evangelie, door de verkondiging van het woord ook stilgezet worden. Ons laten stilzetten. Om te bezinnen. Om na te denken. Datgene wat u ons te zeggen heeft. Datgene wat u ons gedaan hebt en gegeven hebt in ons leven. Terugkijkend op ons leven. Dan bent u toch degene geweest die ons het leven gegeven heeft. Dan bent u toch degene geweest die uw handen in het teken en zegel van het verbond naar ons uitgestoken hebt. Om onze naam te noemen en die te verbinden met uw eeuwige en drie enige naam. Dan bent u toch degene geweest die ons tot hiertoe, via allerlei hoogten en diepten, langs allerlei wegen en kronkelpaden die we zelf niet hadden kunnen bedenken, om ons te brengen waar we nu zijn. Om ons te doen zijn wie we geworden zijn. En dan danken wij u, Heren, voor uw goedheid en zegen. Terugkijkend op het leven bent u het geweest die ons gedragen hebt. Die ons alles gegeven hebt wat nodig was. En Heren, dat mochten we vanmorgen ook leren. Om in dankbaarheid, in afhankelijkheid van u te leven. Zo eenvoudig gezegd. Zo voor de hand liggend in de kerk. Maar Heren, geef dat het ook diepe werkelijkheid mag worden. En daarom bidden we om de kracht en de genade van uw Heilige Geest. Dat die met uw woord ons leven verder werken zal. Ons hart bij u zal brengen. Ons tot verootmoediging en schuldbelijdenis brengt. Om dan tegelijkertijd ook te mogen weten dat u die God bent die helpt in nood. Die verlost van vijanden. Die ons leven draagt en die ons helpt. Dank Heren dat wij dat mogen weten. Dat we dat ook vanmorgen mochten horen vanuit de geschiedenis van het oude Israël. Israël was van u afgeweken. En ook vandaag de dag als we voorbeden doen voor het volk van Israël, dan weten we het. Dat dat volk niet alles doet wat u behaagt. Dat dat volk zo vaak tegen haar eigen Torah, tegen haar eigen wet van Mozes ingaat. In allerlei omstandigheden. En tegelijkertijd, Heer, het is en blijft uw volk, het volk van uw verbond. En daarom bidden wij, wilt u gedenken. Als die strijd die gevoerd werd in het Oude Testament ook vandaag de dag nog in volle hevigheid woedt, dan bidden wij u, Heer onze God, gedenk aan uw volk. Breng het tot verootmoediging, gebed en offer. Opdat ze verlossing vinden in de Heer Jezus Christus, omdat ze hem leren kennen die uit hun midden is voortgekomen. Dat ze de zaligheid leren kennen in Jezus Christus. Dan mogen we u dank zeggen voor de prediking van het evangelie. Zo ook vanmorgen, Heren, wilt u geven dat we uw woord zullen meedragen. Dat u met uw Heilige Geest ook het woord tot daad zult doen worden in ons leven. Want uw woord is toch daad. En daarom vragen wij, Heren, geef al wat nodig is. Ook daarvoor dat we als geestelijke mensen ook iets uit mogen stralen van wie u bent. Dat we u mogen dienen en dat het ook gezien en gehoord en beleefd mag worden door anderen. Ja, dat anderen daardoor worden aangestoken en aangespoord om het ook van u te verwachten. Dan mogen wij u, Heren, in de voorbeden van de gemeente familie Bogaert opdragen. En een gezin, wilt u alles geven wat nodig is in deze moeilijke omstandigheden. Wil geven, Heren, dat ze met wijsheid begiftigd zullen worden. Die wijsheid die van boven is, die bij u vandaan komt. Dat uw Heilige Geest hen leiden zal. En dat we als gemeente ook biddend om hen heen zullen staan. Zo mogen wij bidden voor Ina Eppinga. vele dat ze al heeft doorgemaakt. De vele jaren van moeite en zorgen samen met haar man Wiegert. En wij bidden u, Heer onze God, geef dat de immuuntherapie zijn werk mag doen. Onder uw zegende handen. Dat ze toch mogen weten, Heer, telkens maar weer, samen mogen weten, gedragen te zijn, gedragen te worden. Tot hiertoe heeft u geholpen. En iedere keer weer mogen we dat zeggen, als we een stap zetten op onze levensweg. Ook al is het vol moeite en zorg, ook al gaat het bergafwaarts, dat we toch mogen weten, Heere, dat u blijft spreken, dat u als de God van het verbond uw handen naar ons uitstrekt, in moeilijke omstandigheden. Dan mogen we bidden voor Johan Oskam en Maaike Pols, die in Brazilië zijn. Wilt u ze tot zegen stellen daar, dat ze dingen mogen doen, iets mogen uitstralen van het geloof, en dat ze daar ook zelf door gezegend mogen worden. Wilt u ze ook weer in veiligheid bij ons thuis en bij ons terugbrengen. Zo bidden we voor Karsten en Irene, voor hun werk dat ze mogen doen in Azië, met ondersteuning van diverse gemeenten, waaronder ook IJsselstein. En wij vragen u, wilt u hen zegenen? Wil ze geven wat nodig is? Stel ze tot een zegen. Stel ze tot een licht van u in een duistere wereld. We bidden u ook voor hun persoonlijke omstandigheden, ook voor hun zoons die hier in Nederland verblijven. En wilt u geven, Heer, dat ze ook in het zendingswerk de offers die ze moeten brengen, mogen weten dat we ze telkens weer bij u mogen brengen. Ook in alle omstandigheden. Eben ha'ezer, tot hiertoe. Iedere keer weer een stap in uw heilige zegen en door uw genade. Zo mogen we bidden voor de gemeenteleden die niet meer thuis kunnen wonen. We denken aan mevrouw Douwe Hopen in de Schutzin, loop ik. We denken aan mevrouw Gaikosten in Isselwaarde. Wilt u ze gedenken? Omring ze met uw genade, trouw, zorg en liefde ook in de avond van het leven. Zo mogen we danken met mevrouw Corrie Plug-Boshuis van de Jan van der Heijdenweg. Dank Heer dat Corrie weer een goede uitslag mocht ontvangen. We mogen ons er telkens maar weer over verwonderen en verbazen. Al zoveel jaren lang dat u ondanks ernstige ziekte haar leven nog steeds draagt. Uw genade en zegen haar nog steeds geeft samen met haar man. En wij vragen u, wilt u zo met hen zijn? Zegen ze en geef ze wat nodig is. Dat geldt ook voor alle andere zieken in de gemeente. Als de avond van het leven komt, als de klachten en de zorgen toenemen, als de jaren klimmen, geef uw genade, o God. En hoor ons als wij bidden. Geef dat we elke dag mogen maken tot een Eben ha'ezer. Zo mogen we dank zeggen voor de vrijheid die we hebben en de veiligheid die we ontvangen om samen te komen, om kerk te zijn. Geef dat ook de kerk hier in IJsselstein mag zijn als een licht op de kandelaar, als een zoutend zout in deze seculiere stad, om iets uit te stralen van wie u bent en van uw grootheid en liefde. We bidden om het stoppen van oorlogen en bloedvergieten in het Midden-Oosten, in de Oekraïne. Geef, Heer, dat we niet alleen maar zullen zien op datgene wat op het slagveld plaatsvindt, maar dat we ook mogen beseffen dat we leven in de eindtijd. Aardbevingen, oorlogen, geruchten van oorlogen, allerlei zaken die vanuit uw woord ons genoemd worden. En geef ons daarin als uw gemeente ook dat we onze gebeden zullen verhevigen en zo mogen weten dat u met uw voetstap, Heer Jezus Christus, naderbij komt om eens te verschijnen op de wolken van de hemel. En geef dat wij die dag met groot verlangen mogen verwachten. Zo bidden wij u, Heer, wilt u geven dat de militairen mogen weten dat ze onder uw zegenende handen hun werk mogen doen. Ook in de verdediging van ons land, op andere missies uitgezonden in deze wereld, wilt u hen kracht en de genade geven om dat te doen. Uit plichtbesef aan onze overheid en onze koning, maar ook uit plichtbesef aan u, die grote koning der koningen. Zo bidden wij u, Heer onze God, ga met ons mee vanuit deze dienst. Geef andermaal ook vanavond een dienst uit uw hand. En geef dat ook dan de gemeente in getrouwheid mag opkomen om uw woord te horen. Wij hebben u veel te vragen, Heer onze God. Wij danken u voor vele goede zegeningen. Wilt u onze dank aanvaarden, onze gebeden horen. En bouw te midden van ons uw eeuwig koninkrijk. We bidden en vragen het uit genade om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan onze slotzang zingen. Dat is uit de bundel Weerklanklied 451. Alle drie de versen 1, 2 en 3. Leer ons uit geloof te leven. Leer ons hart aan u te geven. Tweede vers, leer ons uit de hoop te leven. En het derde, leer ons uit de liefde leven. Lied 451, 1, 2 en 3 is onze slotzang. Ga dan u heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.